Welkom bij Velox Meesters in de Bouw. In deze podcast gaan we elke aflevering in gesprek met onze collega's, bedrijven en experts over actuele thema's in de bouw en techniek. Veel plezier met luisteren.
Projectteams in de bouw functioneren verre van optimaal. Er wordt vaak te kort van tevoren begonnen met het samenstellen van het team en kennis en ervaring winnen het nog te vaak van soft skills en competenties. Met alle gevolgen van dien. Professionals vinden geen aansluiting bij elkaar en zwaaien na een paar maanden af. De faalkosten gaan omhoog en de voortgang komt in het geding. Over dat soort onderwerpen praat ik met mijn gast vandaag. En dat is Ruurt Kramer. Hij is al 35 jaar werkzaam bij Slokker Bouwgroep. Sinds april 2014 is hij directeur van de vestiging Almere. En daarmee verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing op de vestiging. En hij houdt continu een vinger aan de pols waar het betreft de projectfinanciën, de planning en de uitvoering van lopende projecten. En het binnenhalen van nieuwe projecten. Nou, dat is een hele verantwoordelijkheid, Ruurt.
Ja, daar kun je druk mee zijn. Dat klopt inderdaad.
Ja, en dat ben je al 25 jaar, want eerder dit jaar hebben jullie jouw jubileum gevierd, hè?
Ja, we hebben eerder dit jaar, dat was net na de bouwvak dit jaar, even stilgestaan bij het feit dat ik 25 jaar bij de zaak ben. En eigenlijk begonnen als assistent uitvoerder. Uitvoerder geworden, hoofduitvoerder, projectleider en zo een beetje doorgerold naar de huidige functie.
Ja, wat is jouw achtergrond? Wat voor opleiding heb je gedaan?
Ik heb de HTS gedaan. Ja? Eerst HAVO, handel en economie gedaan. Dus ik wilde eigenlijk de hele andere kant op. Een beetje meer de cijfertjes in. Nou ken je in de bouw ook de cijfertjes in natuurlijk. Maar daarna eigenlijk geconstateerd van, dit is het toch eigenlijk niet. Laat ik eens wat anders doen.
Ja, hoe ben je van koers geraakt? Wat was daarvoor nodig?
Ja, eigenlijk meer het besef dat alleen cijfers en balansen, dat het ook wel eens saai kon worden. En is het roer omgegooid, is gekeken naar de techniek. Ik had totaal geen familie in de techniek, dus ik kon het ook niet raadplegen bij deze en gene. Dus eigenlijk een compleet nieuwe richting ingeslagen als de bekende. En de omslag gemaakt, in de techniek terechtgekomen, de HTS gedaan en stage gelopen bij een aantal bedrijven, waaronder Slokker. Mm. En daar ook uiteindelijk terechtgekomen.
Uiteindelijk of ben je eigenlijk meteen blijven plakken?
Nou, ik heb meerdere stages gehad. Maar toen ik begon, ben ik inderdaad bij een van mijn stagebedrijven begonnen.
Kom daar nog maar eens om tegenwoordig, dat mensen zo lang bij één bedrijf blijven. Ja. Want de bouw, heeft dat een beetje geleverd, jou opgeleverd wat je ervan verwachtte of hoopte?
Ja, ik vind het moeilijk om te zeggen wat je ervan verwacht als je er helemaal voor staat. Terugkijkend denk ik wel dat het een hele mooie branche is. Dus dat ik daarin wel een goede keuze heb gemaakt. En naast het feit dat je natuurlijk best wat stappen hebt kunnen maken, binnen de branche. Kom ik, als ik terugkijk, toch wel tot de conclusie van, dit is geen verkeerde plek voor mij.
Want als vestigingsdirecteur, dat lijkt me toch meer een bureaufunctie. Heb je dan toch nog wel het gevoel dat je bezig bent met dingen maken?
Ja, de omvang van onze vestiging is eigenlijk dusdanig groot dat je overal nog wel een beetje bij bent aangesloten. Wij hebben niet allerlei verschillende tussenlagen ertussen zitten. Er zit een projectteam met een projectleider aan het hoofd. En daarboven staat eigenlijk de directie. En dat mag ik dan zijn voor deze vestiging. Dus je bent toch al gauw betrokken, bij projecten die in een voortraject binnenkomen. En die tijdens de uitvoering in uitvoering zijn genomen. En dat houdt je toch qua techniek en qua kostprijs wel scherp en ook bij de tijd. Het is natuurlijk wel zo dat je sommige dingen die je voorheen wel deed niet meer hebt. Af en toe kom ik nog wel eens in de bouw of in een bouwkeet. En dan komt er een chauffeur zeuren waar die zijn vracht kan plaatsen. Nou, dat zijn van die dingen, die mis ik niet meer.
Altijd hetzelfde glazer.
Ja, precies. Ja. En dan denk ik van, dit is de reden waarom ik toch ben doorgegaan. Maar het is natuurlijk wel een positie waar je nu zit, waar je kaders schept over het algemeen. Zonder dat je echt dagelijks ook met de techniek.
En het is ook wel belangrijk, denk ik, om echt te voelen waar je mee bezig bent.
Ja.
Dat je er ook zelf gestaan hebt in het verleden.
Ik heb daar nooit spijt van gehad, omdat ik op deze manier begonnen ben. Dus in de uitvoering eigenlijk een beetje met je voeten in de klei, om het zo maar te zeggen. En dus je kunt je ook goed verplaatsen in hoe mensen zich in die situatie voelen. Want je bent er uiteindelijk ooit zelf geweest.
Ja. Nou was ik 25 jaar getrouwd, hè, de afgelopen zomer. Jij zit 25 jaar bij het bedrijf. En ik kan je zeggen, dat is een hele tijd. Hè? Ja. Ik heb 2 volwassen dochters intussen. En ik krijg allemaal verhalen, hè, op het jubileumfeest. Dat zal voor jou niet anders zijn geweest. Het is toch een soort huwelijk met het bedrijf, denk ik.
Nou ja, zo kun je het wel zien. Al moet ik wel zeggen, we hebben het niet groots gevierd. Maar we hebben er wel even bij stilgestaan. Mm. Dat klopt. Ja,
het is een familiebedrijf, hè, Slokker,
ja.
Of niet?
Ja. Ja.
Dus, en voel je je een beetje lid van de Slokker-familie?
Ja, ik denk wel dat je dat na 25 jaar wel hebt. En ik moet zeggen, binnen onze organisatie zijn er verschillende die al best een poos zitten. En dan heb je toch wel een match ook met de familie.
Ja,
ja.
Ja. En nou ja, goed, in die 25 jaar zal ook het nodige zijn voorgevallen. Ook dingen waarin je liever misschien niet herinnerd wordt. Wat was de mooiste zepert die je eigenlijk hebt gemaakt in die tijd?
Nou ja, er is wel naar voren gekomen dat nog niet iedereen vergeten was dat ik met een vrij nieuwe auto op zijn kop in de sloot had gelegen.
Vrij nieuw?
Ja, dat was de auto was een week oud.
Ik had net gloednieuw.
Ja, gewoon gloednieuw. Ja. Was een week oud. Ik had hem opgehaald en in de polder kwam ik net naast de weg terecht. En in zo'n trekkergleuf, zeg maar eventjes, een paar keer de weg heen en weer. En op een gegeven moment was het niet meer te houden. In de sloot. Huh? Nou ja, dat is even moeilijk uitleggen. Dan moet ik zeggen
maar,
dat in
25... niks gebeurt verder. Dat,
nee hoor, nee, nee.
Dan kan je erom lachen met elkaar.
Met de schrik kwamen we vrij. Ja, om dan uit te leggen dat je een auto van 7 dagen in de prak gereden hebt. Dat is wel even een dingetje natuurlijk.
Ja. Maar goed, dat was niet alleen maar lachen natuurlijk.
Ja, ja, ja hoor, ja, hoor, daar werd om gelachen. Oh, ik moet zeggen dat toen de tijd was dat ook nog wel zo natuurlijk. Maar goed, de verhalen heb ik nog wel even aan moeten horen.
Mm. Maar goed, 25 jaar, hè, kijk op terug, er komen ook dit soort dingen boven water. Maar wat misschien ook wel naar voren komt, is toch de ervaring die je hebt opgedaan. En toch een kwart eeuw dat je hebt meegelopen met zo'n bedrijf in deze sector. Wat heb je nou, wat is eigenlijk de belangrijkste ontwikkeling die je hebt meegemaakt? Wat heb je zien veranderen?
Wat er in de afgelopen 25 jaar best veranderd is dat we in het verleden veel meer eigen personeel hebben als dat we nu hebben. En met eigen personeel bedoel ik dan ook een beetje de timmerlieders die ook daadwerkelijk de dingen maakten. We hebben ook ooit een metselbedrijf bijvoorbeeld gehad, hadden eigen metselaars in dienst. En nu zitten we veel meer op het coördinerende vlak. Dus je coördineert zeg maar alle verschillende disciplines. Je ingeneert alle verschillende disciplines. En het zwaartepunt is denk ik in de afgelopen 25 jaar wel komen te liggen in die hele organisatie van een bouwwerk. En iets minder in de technisch uitvoerende kant.
Dus naar headcount is het bedrijf eigenlijk kleiner geworden in die tijd?
Nou,
Als je die flexibele schil niet meetelt?
Nou, dat zou je inderdaad denken. Maar goed, de omzet is natuurlijk ook gegroeid. Dus we zijn wat dat betreft ook wel een stukje groter geworden. Maar ik denk dat als je kijkt naar de omzet per FTE, ja, dat die behoorlijk omhoog is gegaan.
Dus eigenlijk zijn jullie veel, veel efficiënter geworden daarmee.
Ja, zo zou je het kunnen noemen. Hoewel er altijd nog wordt gezegd dat de bouw een hoop faalkosten zeg maar met zich meebrengt. En dat is ook zo. Hoe groot die zijn is altijd een beetje moeilijk te kwantificeren. Maar ik denk wel dat er in de afgelopen 25 jaar een hoop verspilling, die we in het verleden eigenlijk normaal vonden, hoe we de bakken vulden bijvoorbeeld en hoe we de afval scheiden en dat soort zaken meer. Nou, daar wordt natuurlijk tegenwoordig echt goed op gelet. Waardoor je een stuk minder afvoert, project, als wat we toen de tijd deden. En ja, naast die hogere productiviteit hebben we ook een heel stuk, ja, een heel stuk de digitalisering meegemaakt. ICT is een enorm grote rol gaan spelen, zeg maar even, bij projecten. Tegenwoordig, nou, er zijn geen projecten die wij uitvoeren zonder dat daar BIM-modellen aan te grondslag liggen. Dus eigenlijk maak je hem virtueel al een keertje voordat je de bouw in uitvoering neemt. Nou, daar zitten we nog steeds in een leercurve. Ik denk ook dat iedere aannemer in die leercurve zit op dit moment. Ik denk dat nog niemand kan zeggen van nou, ik ben er. En op het moment dat je denkt dat je er bent, komt er wel weer iets nieuws. Dus dan ben je er nog niet. Maar dat is wel dat heeft wel een behoorlijke vlucht genomen. En helemaal de laatste.
En is dat sectorbreed of is dat bij jullie meer misschien nog dan bij andere bedrijven?
Ja, ik denk sectorbreed wel. Bij over het algemeen bij een bepaalde omvang van bedrijven. Je hebt aannemersbedrijven die zich echt concentreren op de kleine verbouwingen.
Mm.
Ja, daar haal je dat soort complexe modellen niet bij. Daar zit ook geen engineering van een aantal maanden aan vooraf. Maar op het moment dat je in de wat grotere projecten zit, waar echt een aanzienlijk deel engineering bij komt kijken, dan wordt het bij ons altijd in BIM uitgevoerd. En ik denk dat een heleboel aannemers wel op die tour.
Ja. En Slokker is een middelgrote speler of wel een wat grotere? Ook?
Ja, nou, wij zijn een middelgroot voor een familiebedrijf. Vrij groot, zeg maar. Maar als je het vergelijkt met een BAM en een Heijmans, dan zijn wij weer wat klein. Maar ik denk dat wij zo'n beetje alle vestigingen bij elkaar genomen 250 tot 300 medewerkers hebben.
Ja. En dan heb je het over de vaste medewerkers in de kern van het bedrijf.
Klopt.
En die hele digitalisering, hè, die je hebt meegemaakt en die zal nog wel verder gaan, ook de komende tijd. Maakt dat de bouw een interessantere werkgever, denk jij, voor jonge mensen?
Dat proberen wij wel. En ik denk dat het ook zo is. Dat op het moment dat men ziet dat je als bedrijf niet stoffig en suffig bent, zeg maar eventjes, dat daar sneller aansluiting is vanuit de opleiding, vanuit scholen, mbo, hbo scholen. Wij hebben hier zelf bijvoorbeeld een aantal schoolverlaters ook gelijk in dienst genomen, die bij ons stages zijn bezig lopen, in modelleren, in...
Dat leren ze hier binnen het bedrijf? Dat is niet iets wat ze op school...
Nou, er zijn tegenwoordig ook opleidingen waar ze dat in de opleiding al leren. En dan kunnen ze dat bij ons in de praktijk brengen. En als de klik over en weer er is, dan willen wij hen ook een plek bieden in onze organisatie om met het modelleren, het BIM-engineeren, om daar verder in te groeien. Wat je vaak ziet bij de wat jongere generatie, die is ongelooflijk handig met de digitalisering.
Ja, zeg digital maar natives. Hè,
precies. Ja. En zij weten de techniek, zeg maar even, dus waarom we de dingen doen, hebben ze gewoon wat minder ervaring mee. En als we die kunnen koppelen aan een ervaren werkvoorbereider, ik noem het, of een ervaren uitvoerder, die eigenlijk op papier, als hij het ziet, gelijk 3D voor ogen heeft, die combinatie, dat werkt heel goed.
Ja. En dat combineren, dat werkt niet alleen, denk ik, in opleidingssituaties, maar juist dat teamwork is ook waanzinnig belangrijk voor de andere projecten, denk ik.
Ja, wij proberen altijd met in de projectteams een senior en een junior te koppelen.
Ja.
En daarmee heb je in de werkvoorbereiding bijvoorbeeld het modelleren en het technisch inzicht geborgd. In de uitvoering doen we eigenlijk idem dito. Daar ook heel vaak een wat jongere met een wat oudere mee. Puur om te zorgen dat ook het BIM-model, wat je uiteindelijk vanuit de werkvoorbereiding overdraagt naar de uitvoering, dat wordt overgenomen naar buiten. Een uitvoerder heeft nog een beetje inzicht van, joh, ik moet het maken, ik moet het zien en dan gaat hij handelen. En dus uit zijn eigen zal een wat oudere uitvoerder niet zo snel zeggen van nou, ik ga eens door een model heen scrollen. En daar heeft hij dan die junior voor, die hem over die drempel eigenlijk meeneemt.
Ja.
Om ook ja, door die modellen heen te, ja, heen te scrollen, dat te visualiseren.
Ja, maar dat zal niet alleen jong en oud zijn. Het zullen ook gewoon persoonlijke skills zijn die, ja, denk ik, het verschil kunnen maken. Is het ook zo dat je mensen van binnen graag vast combineert met mensen van buiten die je aantrekt op een project?
Nou, wij hebben wel wat ervaringen, zeg maar, met een team die voor een groot deel uit interne mensen bestaat, aangevuld met een flexibele kern. En dus dat proberen wij eigenlijk in ieder team wel voor elkaar te krijgen. Omdat je dan ook een klein beetje een leercurve hebt voor de interne teams die van buitenaf wat zaken tot zich nemen. Want anders dan blijft het veelal gewoon intern. Is overigens ook goed. Maar om dingen van de buitenwereld tot je organisatie te nemen, is ook goed.
En, maar goed, jullie zijn inmiddels zo georganiseerd en zo flexibel en wendbaar geworden dat je eigenlijk altijd wel bent aangewezen ook op externe projectteams om het...
Nou, niet compleet...
Of niet complete teams, maar ja, je hebt altijd externe, ja, krachten nodig.
We hebben altijd externe krachten nodig, dat klopt.
Maar goed, misschien ligt daar juist al ook de kracht van het bedrijf om die goede mix te realiseren.
Ja, nou, ik moet zeggen, ik geloof daarin dat je de basis... kennis, dus datgene wat echt het doel, wat de core business is van je bedrijf, om dat gewoon in huis te hebben, aangevuld met, nou ja, als je meerdere van dezelfde functie nodig hebt, bij wijze van spreken, om die van buiten af te halen. Dan borg je de kennis en kunde, borg je gewoon. Je hebt bedrijfsmatig gewoon je eigen procedures, je eigen manier van werken. En die wil je ook vasthouden. En die wil je dan daarbij, of daarmee eigenlijk, wil je zorgen dat die standaard die je gecreëerd hebt, zeg maar eventjes in al die jaren, dat je die behoudt. En de pieken die je hebt, die vul je dan van buiten aan. En met dat je dat intern goed geregeld hebt, is het ook veel makkelijker om een externe aan te trekken en aan te geven van, joh, zo en zo doen we het hier. Zodat die eigenlijk als een soort, ja, een vloeipapiertje over elkaar heen gelegd kan worden en je het in je eigen organisatie, ja, kan schuiven.
Maar goed, een optimaal projectteam, waaraan moet dat voldoen volgens jou?
Ja, het is een beetje afhankelijk van het type werk, denk ik. We hebben grotere werken, we hebben wat kleinere werken. Maar een projectteam waarbij een projectleider, tegenwoordig ook wel een BIM-regisseur genoemd, eigenlijk de karttrekker is van het hele team, aangevuld met de kennis vanuit werkvoorbereiding, inkoop en de uitvoering, dat een optimale teamsamenstelling is, waarbij je tegenwoordig ook nog wel helemaal bij de complexere werken een contractmanager goed kan gebruiken, een contractprocesmanager, omdat er toch een heleboel processen ook buiten zo'n team met opdrachtgevers, met andere stakeholders spelen, die op de een of andere manier moeten vallen binnen dat team van technische mensen.
Ja.
En technische mensen die zijn over het algemeen toch wat strakker in hun denken als wat bijvoorbeeld een opdrachtgever graag wenst. Want die wil nog wel eens tot het laatste moment dingen veranderen, terwijl iemand die in de werkvoorbereiding zit van, nou, maar dat heb ik gisteren gedaan, nu is het afgehandeld.
Ja. Ja. Nou, en hoe los je dat op? Want het komt uiteindelijk aan op een beetje op de menselijke factor, denk,
ja,
ik.
Ja, nou ja, door ook je eigen mensen mee te geven van de manier waarop wij de dingen doen, is eigenlijk in de dienstverlenende hoek. Hè? Wij denken, wij maken dingen, dat doen we natuurlijk ook. Maar eigenlijk zijn we ook een dienstverlener. Wij maken iets voor een opdrachtgever. En die opdrachtgever heeft er over het algemeen best wel lang over nagedacht. En vervolgens komen dan een aantal technische mensen van ons die zeggen, ja, maar zo kan het niet, want dit past niet en dat past niet en zus past niet.
Ook een beetje hospitality erin brengen,
nou,
denk ik. Hè?
Precies.
alsof ze bij je komen logeren, alsof je een hotel hebt.
Je moet ze wel kunnen meenemen. Je zult ze ook moeten overtuigen waarom iets wel of niet kan. Ja. En als je dan naast, zeg maar eventjes, die overtuiging in de techniek ook nog verschillende processen door elkaar heen hebt, zeg maar eventjes, wanneer iemand wat moet aanleveren, enzovoort. Ja, dan heb je meer als alleen mensen nodig met technische skills.
Ja, maar wat vraagt dat van mensen? Ook in hun mindset. Ik denk dat ze ook moeten openstaan voor dit soort samenwerkingsverbanden.
Ja, ik denk dat we bij wijze van spreken 25 jaar geleden konden we nog uit de voeten met alleen technische mensen. Die
de goede diploma's hadden.
Die de goede diploma's hadden. En die buiten in de uitvoering, zeg maar, met de zweep erover konden. Om het maar even kort te zeggen. En tegenwoordig heb je toch veel meer de sfeer van het samenwerken. Jij hebt wat informatie wat wij nodig hebben. En vervolgens kunnen we jou weer verder helpen met wat andere informatie.
Is het wat softer geworden of niet?
Nou, toch wel. Dat is in de goede zin.
Dat klinkt een beetje slap, hè? Ja. Soft. Maar eigenlijk is soft is het nieuwe cool natuurlijk.
Ik moet het niet gaan uitleggen in de uitvoeringsvergadering.
Nee, goed, maar dat.
Nee, maar je ziet wel, en ik denk dat in zijn algemeenheid ook de manier van leidinggeven tegenwoordig is. Dat je zegt van, joh, je kan wel heel directief van alles vinden. Maar het is op dit moment toch veel ondersteunend inzicht geven. En dat zie je eigenlijk in alle functies wel terugkomen. Ja.
En nou, Ruurt, kan je dat allemaal wel willen natuurlijk, maar zijn die mensen ook voorhanden? Zijn er wel genoeg mensen op de arbeidsmarkt beschikbaar, zodat jij daar de selectie uit kunt maken die jij nodig hebt?
Nou, er zijn op dit moment in ieder geval een tekort aan personeel. Ik denk dat iedere branche daar zo'n beetje mee zit tegenwoordig.
Maar het gaat een beetje de goede kant op, lijkt wel, hè?
Ja, er zijn wat.
Er zijn al wat.
Ja, ondanks de recessie zijn er wat positieve puntjes.
Nou ja, mooi is dat die extreme krapte op de arbeidsmarkt, dat daar weer een beetje lucht in komt. Ja,
want dat was ook geen ongezonde of geen gezonde situatie, zeg maar. Dat was behoorlijk ongezond. Op zich kunnen wij goed aan personeel komen. Dat heeft meestal wel een heel traject in zich van, vanuit je kennissenkring of vanuit een ander netwerk is met die praten en met die praten. Daarbij worden wij ook wel geholpen door partijen zoals Velox, die de pieken met externe mensen kan invullen. Maar het blijft, en ik zie dat voor aankomend jaar nog niet veranderen, het blijft echt nog wel zoeken naar de juiste mensen voor in je organisatie.
Nou, wat het compliceert is natuurlijk dat je ook vooruit moet kijken. Want je moet ook voor een project wat misschien pas over 3/4 jaar begint, moet je nu al nadenken over wie je daarvoor voor nodig hebt, denk ik.
Nou, dat is ook een beetje de moeilijkheid binnen ons type bedrijven. Doordat je altijd afhankelijk bent van een heleboel omgevingsfactoren of een project wel of niet doorgaat, is het best moeilijk om die constante onderstroom in je productie te creëren, waardoor je iedereen die je in huis hebt ook aan de gang kan houden. Mm-hmm. En dat is ook een beetje de kunst. Op het moment dat wel lukt, dan hou je je kennis en kunde en kun je daar waar gewenst kun je dat aanvullen. Maar op het moment dat niet lukt en je hebt ergens inderdaad een dal zitten, dan ben je bijna gedwongen om afscheid te moeten nemen van mensen die je met veel pijn en moeite eigenlijk uit de markt hebt gehaald.
Ja, en waarvan je weet dat je ze over een jaar misschien wel weer heel hard nodig hebt.
Ja, ja. Ja.
Hoe wapen je je tegen die onzekerheid?
Nou ja, je probeert toch eigenlijk meer als zeg maar 1,5-2 jaar vooruit te kijken. nou, de projecten bij ons die duren over het algemeen ook
strategische die personeelsplanning. Ja,
ja. Dan, en daar laat je inderdaad je personeelsplanning op los. En kijk je van, joh, heb ik dat zelf in huis? Heb ik aansluiting bij opgeleverde werken, ja of nee? En moet ik daar nieuwe mensen voor recruiten? Of moet ik dat met externe invullen?
Ja, ja, goed, maar dat is natuurlijk ook een manier. Hè? Met een flexibele schil kun je natuurlijk heel veel van, ja, van die schokken opvangen.
Ja, bij pieken wel. Bij dalen is dat natuurlijk lastig.
Ja, 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 vanzelf, ja. 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 En ja, hoe is de verhouding daartussen? Want ik neem aan dat jullie het wel zo hebben ingericht dat je van die dalen niet zoveel last hebt als dat je plezier hebt van die pieken uiteindelijk.
Ja, nou, je probeert altijd wel een constante onderstroom aan omzet te creëren, waarvan je dan zeker weet van, joh, op die manier dan heb ik de algemene kosten gedekt. Dan kun je ook je personeel aan de gang houden. En maar daarvoor moet ik wel zeggen, we hebben onderlaatst dan die uitspraak gehad over die stikstofruimte voor tijdens de bouwperiode. Ja, dat zijn toch wel van die dingetjes die zomaar roet in het eten kunnen gooien met betrekking tot een project die over 2-3 maanden stond te starten, maar nu niet meer.
Ja.
Kijk, en dat is toch wel een lastig iets.
Ja, en dan dus waar we eigenlijk mee begonnen, de beschikbaarheid, hè, van professionals om jullie te helpen. Dat lijkt me ook nog moeilijk, helemaal als je juist jaagt op mensen die qua soft skills en persoonlijkheid ook nog eens passen in jullie team.
Ja, ja. Nou ja, dat is altijd wel een dingetje. Wij visiten wel eens met partijen, en zo hebben we dat bijvoorbeeld bij Velox ook gedaan. Op het moment dat we een plek willen invullen, dat we gewoon van tevoren met elkaar zitten. Van, joh, wat voor een type werk wordt dat? Wat voor team komt erop? Wat voor soort mensen zijn dat? En wat voor type zoek je? Dat zijn mensen die het wel moeten kunnen vinden binnen onze bedrijfscultuur. En natuurlijk heb je daar als externe wat minder mee te maken. En kan je je daarvoor willen afsluiten. Maar uiteindelijk, als een project anderhalf jaar duurt, dan gaan die mensen toch op in het team als waren het je eigen mensen. Ja. Tenminste, zo kijken wij ernaar. En datzelfde doen we ook met opleidingen.
Je zegt al, hè, dat kan maar zo anderhalf jaar zijn, zo'n project. Misschien ook nog wel langer.
Ja.
Dan is eigenlijk dat onderscheid tussen vaste mensen en flexibele mensen bijna een beetje kunstmatig.
Ja.
Heeft dat wel zin dan?
Het heeft wel zin, want de projecten die lang duren, die hebben ook niet altijd direct een opvolging. En met grote projecten is het helemaal zo. Kijk, bij wat kleinere projecten kun je dat wat constanter uitsmeren over de jaren heen. Een groot project, ja, die heeft ineens een piek in zich. En daarna loopt het ook weer hard af.
Mm-hmm.
En als je dat met je eigen personeel doet, kun je het nog wel eens hebben dat je bijna je halve bedrijf op één project hebt zitten. Nou, dat is ook iets wat je niet wil.
Nee, voor het moment dat het ineens is afgelopen en dan
precies.
Wordt opgeleverd en dan zit je met die mensen.
Ik ben de mening een beetje toegedaan dat een groot project niet zozeer risicovol is om, of risicovol hoeft te zijn om te maken, maar dat het veel risicovoller is als bedrijf zijnde dat grote project niet doorgaat of later start.
Mm-hmm.
Dat is een veel groter risico.
Ja. Ja, 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 zo had ik er nog niet eens tegenaan gekeken. Maar dat is wel een hele goede opmerking. Even iets heel anders. Hè. Wat zijn nou projecten van Slokker? Als je door het land rijdt, waar word je blij van? Als je dat nog eens...
Nou, wij zijn met de vestiging hier in Almere zitten we veelal in de Randstad. Dus we doen veel in het Amsterdamse, ook wel in het Gooi. Maar als ik over de laatste projecten een beetje bekijk, we hebben bijvoorbeeld het Krasnopolsky Hotel gedaan in Amsterdam. We hebben het Prinsengrachtziekenhuis in Amsterdam gedaan.
Dus dat is renovatie, ja. Verbouwing,
ja,
eigenlijk?
Ja, inderdaad. Dat is een soort verbouwtransformatie. Mm-hmm. Het Prinsengracht ziekenhuis is getransformeerd naar kantoren. Het Krasnopolsky Hotel is gewoon een renovatie geweest van een aantal hotelkamers. Mm-hmm. We hebben het op Muntplein hebben we een oud gebouw getransformeerd naar woningen.
Mm-hmm.
We zijn nu bezig met het voormalig Paleis van Justitie aan de Prinsengracht. Daar moet een hotel in komen, Rosewood Hotels. En dat wordt getransformeerd naar, ik geloof, 134 kamers.
Zo.
En zwembaden en sportruimtes. En de hele...
Wordt wel high-end.
Ja, dat wordt een luxe hotel. Hoewel ze delen ook gewoon willen openstellen voor de komende en gaande man, zeg maar. Maar het verblijf en de overnachtingen, die zijn er wel op geënt om mensen te verleiden, zeg maar.
Ja, ja. Ja, dat wordt mooi. Maar dat is ook al een paar jaar bezig, volgens mij, dat project.
Ja, daar zijn wij. Nou ja, dat is bijvoorbeeld zo'n heel groot project. Waarbij het wel moeilijk is om te prognosticeren wanneer het start, wanneer je de piek nodig hebt en wanneer het dan ook weer eindigt.
Wat maakt dat moeilijk in dit project?
Nou, wij zijn in 2019, 2020 zo'n beetje begonnen met de engineering daarvan. Toen waren nog niet alle vergunningen compleet rond. Dus heb je het risico van vergunning al of niet onherroepelijk. Heeft dat nog een beetje in zich. Vervolgens is het een dusdanig volume waar een hoop geld mee gemoeid is, waarvan een opdrachtgever nog wel eens tot in de detail zaken wil weten voordat hij een definitieve beslissing neemt. Nou, ook dat kan weer zorgen voor een vertraging. Nou, dit project is een project met een buitenlandse partij.
Mm-hmm.
Er zitten Chinese eigenaren zitten achter. Ze hebben kantoren in Amerika, in Engeland en in Duitsland. Dus dat maakt de communicatie nog eens een keertje wat ingewikkelder.
Het is ook een hotelketen, hè? Ja. Die hebben ook andere hotels.
Ja, ze hebben meerdere hotels. En al met al zorgt dat toch voor best een lange aanloop voordat je zo'n project kan starten. Ja. Drie architecten zitten erop, er staat een constructeur op, verschillende adviesbureaus zitten erop.
Maar goed, er is dus ook wel een belangrijk verschil misschien tussen buitenlandse opdrachtgevers en Nederlandse opdrachtgevers.
Ja, ja. Ja, je rijdt er even wat lastiger naartoe, zeg maar.
Ja.
Maar
ook als ze wel overkomen om te kijken hoe ver het staat, dan komen ze uit Londen, denk ik.
Ja, wij hebben veel te maken met de Engelse afdeling. Onderlaatst is dan de Chinese eigenaar geweest. Volgens mij zijn we twee
weken... Ja, maar het is wel spannend zo'n bezoek natuurlijk. Ja, maar op dat moment, op die ochtend of middag moet zeg maar alles... klaargelegd worden. Maar goed, dan vragen ze misschien wel meer dan jullie kunnen leveren op zo'n moment. Als je zo vroeg in het traject al wil weten waar je aan toe bent als opdrachtgever. Maar zeggen jullie dan van... Of maken jullie daar een voorbehoud in? Hoe los je dat op?
Je probeert met je opdrachtgever altijd naar in een balans te komen. Zeg maar even tussen risico's en kosten. Kijk, een opdrachtgever die kan zeggen van ja, ik wil helemaal zonder risico dit project hebben. Dan
betaal je wel de hoofdprijs.
Ja, dan kon het nog wel eens wezen dat je het dubbele betaalt. Ja. En als je dat van tevoren uitlegt aan de opdrachtgever, dan denk je van, nou ja, dat is wel veel, hè, dubbele. Dan zeg je van, nou, weet je, dat risico, dat houden we nog even bij ons. Op het moment dat we verder zijn in zo'n traject, dan kunnen we dat beter beoordelen, kunnen we het ook beter doorgronden. Mm. En kunnen we daar ook een betere prijs aan koppelen. En wij als aannemer ook.
Ja. Kijk, maar daar maak je dan dus afspraken over. Dat we... Dat bepaalde risico's pas later in het traject besproken worden.
Klopt.
En verdeeld.
Ja, en sommige risico's...
Maar is ook wel spannend dan.
Ja, nou, dat is het ook wel. Want ja, je commit je toch wel aan elkaar om een project te doen. Ja. Zonder dat je exact weet wat de opbrengsten zijn. Maar je weet ook niet wat de risico's zijn.
Nou ja, maar je staat misschien ook wel met je rug tegen de muur. En dat zullen zij ook wel begrijpen. Dat op het moment dat zo'n project stopt of stilvalt of uitgesteld wordt. Dan zitten jullie toch met die mensen.
Ja. ja. Nee, maar dat heeft ook echt wel een bepaald risico in zich. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat op het moment dat je een dergelijke afspraak maakt met die opdrachtgever en je weet van elkaar wat de stip op de horizon is en wat ook het risico is aan de andere kant, hè, want ja, we kunnen de boel wel stilleggen, maar dan hebben zij geen hotel over een jaar. Dat is hun wens ook niet.
Nee.
Dus op een gegeven moment wordt het gewoon een gedeeld belang om te komen tot een oplossing.
Ja.
En als dat er is, dan komt die oplossing altijd.
Oh. En wanneer is de opening?
Ja, de opening is... wij moeten voor wat betreft onze werkzaamheden... Nou, wij hebben niet het complete werk aangenomen, want de meubeltjes en zo, dat doen ze altijd rechtstreeks. Wij moeten in het eerste kwartaal van 2024... moeten we klaar zijn met onze aangenomen werkzaamheden. En dan heb je nog een periode van commissioning, inregelen van installaties enzovoort. En hoe lang dat precies duurt. Dat hotel moet ik je proefdraaien, heb ik me laten vertellen. Dus dan komen ze zelf met een...
Dan ga je zelf een nachtje er naartoe. Maar dus nog eens 2 jaar. Hè? Dan ben je straks 4, 5 jaar gebonden aan de Prinsengracht, aan het project.
En nou is het natuurlijk wel zo dat de productie... Dus wij zijn echt met het werk in uitvoering begonnen, begin vorig jaar ongeveer. Mm. Dus het is voor ons wel 3 jaar, een werk van 3 jaar. Maar ja, goed, het is ook een dusdanig groot project. Ieder project van die omvang. Ja. Nou, dan ben je 2, 2,5 jaar, 3 jaar ben je mee bezig.
Maar liggen jullie nog op schema of hebben jullie gaandeweg het nog naar achteren moeten schuiven, die opleverdatum?
Nou, er heeft wel een verschuiving plaatsgevonden.
Ook met corona misschien? Ik weet niet of dat nog invloed heeft gehad.
Op zich ging dat tijdens de coronaperiode best goed. Wij hebben als bouw in zijn algeheelheid best aardig door kunnen draaien. Maar het is wel zo dat wij tijdens die coronaperiode met betrekking tot een aantal beslissingen toch wel afhankelijk waren hoe het buitenland met die lockdowns omgingen. Dus op een gegeven moment dan zaten de beslissers die zaten in Engeland en in Amerika. Nou, als wij vinden dat wij angstig waren in die periode, die Amerikanen die waren helemaal bang. Ja. Dus je kreeg de beslissingen ook wel lastig.
Ja.
Dat heeft wel een beetje meegespeeld, dat klopt. Ja.
Maar en dit project, hè, Rosewood Hotel op de Prinsengracht, is dat nou echt jullie belangrijkste project? Of hebben jullie ook wel vergelijkbare klussen lopen nu?
Nou, ik denk qua omvang is dit op het moment wel het grootste project. Daarnaast zijn we nog met wat andere projecten ook bezig. Met een missiehuis, driehuis in Haarlem. Is ook een groot project.
Er komen appartementen in? Of?
Ja. Komen appartementen in. Er zit een kapel bij, een paviljoen zit erbij. En al die. Dus dat wordt ook allemaal getransformeerd. Wij zijn nog met een nieuwbouw bezig in Amsterdam. Ik denk dat al met al, als je puur echt kijkt op het ene project, is dat wel het grootste project.
Jullie hebben wel meer van het vergelijken.
Ja, het is niet zo dat nou het grootste deel van onze omzet beslaat.
Nee.
En daar ben je ook altijd als organisatie ook een beetje naar op zoek.
Je wil ook niet al je eieren in één mandje leggen.
Nee, dat is ook niet handig. Ja. Die bovendien, als je al je opdrachtgevers laat zitten en zegt van nou kom over 3 jaar terug, dan kon je over 3 jaar ook nog wel eens zonder opdrachtgever zitten.
Sta je voor een dichte deur. Ja, ja, dan gebeurt er niks. En hebben jullie ook een 5-jaren plan of misschien wel een 10-jaren plan? Hoe ver kijken jullie vooruit met de ontwikkeling van de onderneming?
Nou, wij over het algemeen kijk ik als vestiging zijnde hebben we een strategisch plan voor de eerstkomende 5 jaar.
Mm-hmm.
We hebben vanuit de groep een visie die 10, 15 jaar beslaat. En het strategische plan, zeg maar eventjes, van onze vestiging, die is voor het overgrote gedeelte gebaseerd op een heel groot stuk renovatie. Dus renovatie, verduurzaming, een klein stukje nieuwbouw. En de verduurzaming zoals wij die nu zien, die moet zijn enorme boost eigenlijk nog krijgen.
Mm. Ja, maar dat is wel een trend. misschien kun je het wel een maatschappelijke trend noemen of een economische trend, die jullie heel goed uitkomt.
Ja. Ja.
Dus jullie hebben daar heel veel werk van het verduurzamen.
Eigenlijk zijn we er al een aantal jaren mee bezig om ons daarop voor te bereiden. We zijn met een aantal concepten in de weer om dat te kunnen versnellen. En is het nu nog wachten op op het juiste moment dat echt die volumes gaan komen. We hebben een aantal samenwerkingsverbanden hebben we opgetuigd met een aantal verschillende bedrijven. Mm-hmm. Om toch wat kennis te delen.
Ook voor installatietechniek of zo? Wat hebben jullie niet in eigen huis?
Nou, installaties...
Of zusterbedrijven misschien?
We hebben een ontwikkelmaatschappij, we hebben een beleggingsmaatschappij en we hebben een bouwmaatschappij, maar eventjes. Het installatietechnische deel, dat hebben we niet. Zitten we overigens wel over te denken. Hoor. Moeten we daar niet wat mee? Maar ook daarvan zit je gewoon een beetje met de continuïteit. En wat is je core business? Je kunt alles wel in huis halen, maar daarmee...
Want dat zou eigenlijk de omgekeerde beweging zijn van wat we juist de afgelopen 25 jaar hebben zien gebeuren.
Dat is wel zo. Nou denk ik wel dat de versnippering die is ontstaan in de afgelopen 25 jaar... Die is wellicht wat te geweest. Dat kan wel een tandje minder. Of je daarmee complete installatiebedrijven moet gaan overnemen. Ja, daar ben ik nog een beetje voorzichtig in. Qua formaat bedrijf zijn er bedrijven die dat heel goed kunnen handelen. Ons formaat. Vooralsnog hebben we die noodzaak nog niet gevoeld, laat ik het zo zeggen.
En even in het algemeen, dat vijfjarenplan, wat is daar de kern van? Echt alle ballen op verduurzaming?
Ja, eigenlijk is het de toekomstbestendig maken, zeg maar even, van bestaand vastgoed. Dat is even in zijn algehele, dus het toekomst. Nou, dat heeft in zich het verduurzamen.
Ja.
Dat is het toekomst.
Dus dat is isoleren, installatietechniek, dat komt er ook allemaal bij dan.
En eigenlijk komt daar, de transformatie, renovatie, dat zit daar eigenlijk allemaal in. En daarbij is het ook zo dat bij een heleboel renovaties, helemaal binnenstedelijk, zit vaak een stuk sloop, stukje nieuwbouw. Nou, dat pakken we dan ook gelijk mee. Maar het is met onze vestiging zo dat wij ons voor het overgrote gedeelte op die verduurzaming, van bestaande vastgoed richten.
Ja, en dan nog even naar de kern van dit gesprek. Het gaat toch over hoe je aan de goede mensen komt, hoe je de goede teams samenstelt. Jullie arbeidsmarktstrategie voor de komende tijd, hoe ziet die eruit?
Nou, wij denken dat we met het huidige personeelsbestand de kern, dus eigenlijk het dak boven de organisatie, goed gedicht hebben, om het zo maar even te zeggen. En dat wij met de volumes... Die waarvan wij toch wel denken dat ze, als het niet over een jaar is, dan is het over 2 jaar, die gaan komen. Met een aantal externe partijen ons ding kunnen doen. En daarmee ambiëren we niet om alles te doen. Wij ambiëren ook niet om 5 keer zo groot te worden. Ik denk dat wij toch een beetje de trend willen houden met de menselijke maat, om het zo maar even te zeggen. Dat we denken van jongens, dit snappen we, dit begrijpen we, dit kunnen we aan. Er zijn nou eenmaal meer mensen die de dingen in een wat kleiner formaat kunnen handelen, zeg maar eventjes. En dat proberen we dan ook zo tot uitvoer te brengen.
Ja. En is er een bepaalde ideale verhouding voor jou tussen vaste mensen en flexibele van buiten?
Ik denk dat wij een beetje, in ieder geval op dit moment zitten we een beetje op de 90% eigen en 10% van buiten. Dan heb ik het over het...
Dat kan een stuk strakker hoor, denk ik.
Ja. Dan heb ik het over het kantoorpersoneel. Wij maken altijd de splitsing tussen UTA-personeel en CO-personeel. CO-personeel, dat zijn de mensen op de bouwplaats. Het kantoorpersoneel, dat hebben we over het algemeen in die verhouding. 90%, 10%.
Past ook bij de aard van wat het bedrijf is geworden.
Organisatorisch is dat toch een hele zware belasting, zeg maar.
En als je naar de bouwplaats kijkt?
En als je naar de bouwplaats kijkt, dan zitten we denk ik 30% eigen personeel en 70%.
Oh, dus helemaal
omgekeerd. Eigenlijk is dat een beetje omgekeerd. Ja. Ja. Dat heeft ook enigszins te maken met het feit dat ook timmerlieden en dus echt technisch personeel dat daar ook heel lastig aan te komen is. We hebben een tijdje gezeten met een iets verouderd personeelsbestand. Nou, dat is zo zoetjes aan, is dat gaan afvloeien.
Ja.
Wij zijn wel weer volop bezig met leerlingverbanden, zeg maar eventjes, die er zijn om leerlingtimmerlieden op te leiden via leermeesters. Ja, dat heeft ook zo zijn tijdsbeslag nodig. En voordat je daar weer echt mee op stoom bent, ben je ook weer een paar jaar verder.
Ja. En dan met de groei straks wellicht van de werkzaamheden, denk jij dat die verhouding 70-30 op de bouwplaats ook de komende tijd wel zo'n beetje blijven staan?
Ik had het liever gezien half-half, zeg maar even. Maar ik denk dat we toch met de arbeidskrapte die we op dit moment hebben en die ik, ja, hij zal iets afnemen, maar dan is er nog steeds een te weinig capaciteit. Dat is eigenlijk mijn verwachting voor de nabije toekomst. Dat we aan de verhouding overgrote gedeelte extern wel blijven zitten. Mm-hmm.
Ja, je moet gewoon meer jonge mensen kiezen voor een carrière in de bouw, denk je?
Eigenlijk is dat het.
eigenlijk is dat er
nou,
ook
als je de als je inderdaad de stukken leest, de berichtgevingen, is dat het mbo-personeel, dus de ROC's, dat er eigenlijk te weinig instroom is vanuit die scholen in de bouwbedrijven. En dat is toch wel een zorg.
Ja. Nou, dat is jammer. Nou, ja. Wie weet.
Ja, nou ja.
De komende 25 jaar, Ruud.
We hebben nog wat te doen.
We moeten nog hard aan de bak. Hey, dankjewel voor dit gesprek.
Ja, ook bedankt.
Ja, dank voor het luisteren ook naar Meesters in de Bouw met Ruud Kramer van Slokker Bouwgroep. Wil je niet meer weten over de verdeling tussen vast en flexibel? Luister dan naar onze bonusaflevering met Wim Davidsen en Kizito Zonneveld over de toekomst van de flexibele schil.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je meer weten over Velox? Kijk dan op velox.nl en vergeet je niet te abonneren op deze podcast.